Galaten hoofdstuk 5, waar ik lees vanaf vers 1, waar staat: sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet, ik, Paulus, zeg u, zo ga u laten snijden dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan een ieder mens die zich laat besnijden dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel, wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoel is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden wierden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruikt de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelven. Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Tot zover. Sta dan in de vrijheid, zo begint dit hoofdstuk. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Het woordje dan wijst uiteraard terug op het voorgaande. Het had net zo goed dus kunnen zijn. Het betekent in elk geval op grond van de voorgaande uiteenzetting. En misschien mag ik het zelf wel in meervoud zeggen. Op grond van de voorgaande uiteenzettingen worden wij, en in het bijzonder de Galaten natuurlijk, opgeroepen om een positie in te nemen in die vrijheid die wij van Christus hebben ontvangen. Want hij is degene, volgens deze uitspraak, die ons inderdaad verlost heeft uit het diensthuis. Hij is de Heere, onze God, die ons uit het diensthuis heeft uitgeleid, om eens een cliché te gebruiken, maar het is een Bijbels cliché natuurlijk, hè. Hij heeft ons uitgeleid uit het diensthuis, een uitspraak die natuurlijk in het Oude Testament gebruikt wordt in verband met de verlossing uit de slavernij van de wet, waarna men geacht werd in de vrijheid, al was het dan in de woestijn, maar men werd geacht in de vrijheid en in de woestijn den Heere een feest te vieren. Maar die geschiedenis van de uittocht uit Egypte staat model voor de verlossing waaraan wij deel hebben gekregen. Want wij zijn verlost uit de slavernij. Wij zijn het diensthuis uitgeleid. We zijn verlost van de slavernij van de wet en van het oude verbond dus. En we zijn gebracht in de vrijheid, al is het dan een woestijn, opdat wij in de vrijheid inderdaad het feest zouden vieren. Het feest van het nieuwe verbond, van de blijde boodschap, het lachen ook van Isaac uit het voorgaande schriftgedeelte, waar ik dan maar niet meer uitgebreid op terugkom. Maar dat is wel degelijk de gedachte die hierachter steekt. Het is goed te bedenken dat de slavernij van Israël in Egypte een beeld is van de latere slavernij van datzelfde Israël onder de wet. Want daar komt het toch op neer. En het bakken van tichelen met behulp van hout, hooi en stro, denk ik altijd, omdat het in Korinthe zo staat, 1 Korinthe 3. Het bakken van tichelen, stenen, is een beeld van de Jood, of althans de mens levend onder de wet, die zoekt een eigen gerechtigheid op te richten, met de woorden van het einde van Romeinen 9. Hoe dat ook zij, wij zijn tot vrijheid geroepen, zoals het in vers 13 staat. We zijn verlost uit de slavernij van het diensthuis en de opdracht aan de gelovigen, voor zover hij een opdracht heeft, denk ik dan altijd, maar de opdracht aan de gelovigen is om inderdaad te blijven staan, om stand te houden enzovoort. Zijn uitdrukkingen die op vele plaatsen gebruikt worden. En hier staat dan dat we zouden staan of staan blijven in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Dat zijn dus sterke woorden. Het is niet eens onze eigen keuze in de eerste plaats. Want onze keuze was vermoedelijk dat wij kozen voor de Heere Jezus, die ons inderdaad reinigt van alle zonden, die als Lam God de zonden der wereld heeft weggedragen. Door geloof in hem hebben wij eeuwig leven ontvangen enzovoorts. Maar het gevolg en de consequentie daarvan is inderdaad dat we geplaatst zijn in de vrijheid. De gedachte is dat de Heer inderdaad iets met ons wil. Nu wij gelovigen zijn, nu wij wedergeboren zijn tot kinderen Gods en tot een levende hoop, zegt Petrus er meteen achteraan in 1 Petrus 1. Nu wil de Heer iets met ons. En de gedachte is die welke we al naar aanleiding van Galaten 4 het eerste gedeelte besproken hebben. De gedachte is namelijk dat wij nu kinderen Gods zijn. En de bedoeling is dat we als kinderen Gods inderdaad God zouden dienen, opdat wij in de toekomst en mede als beloning en als resultaat daarvan tot zonen Gods zouden gesteld worden. Maar waar wij als gelovigen, als kinderen Gods, blijven leven in de slavernij waaruit Hij ons juist verlost heeft, dan is er weinig reden om aan te nemen dat wij die kinderen Gods zijn en blijven ooit tot zonen gesteld zullen worden. Want dat is waar het om gaat. En dat was de gedachte hier in Galaten 4, het eerste gedeelte. En bij die gelegenheid heb ik ongetwijfeld ook Hebreeën 12 aangehaald, waar dezelfde gedachte, dezelfde wijze, uitgebreid uiteengezet vinden. En dus ook dezelfde gedachte, maar op andere wijze uiteengezet van Romeinen hoofdstuk 8. Hier in Galaten 4 werd het voorbeeld gegeven van Isaac en van Ismaël. Ismaël, de zoon van de slavin, geboren als slaaf, die weliswaar kind van Abraham was, maar die niet officieel tot zoon van Abraham gesteld werd. Hij werd zelfs uitgedreven met de woorden van de laatste verse van Galaten 4. En daarna stond Isaac, geboren uit de vrije, ook kind van Abraham, maar hij inderdaad werd tot zoon gesteld en tot eerstgeborene dus, is de gedachte. In Hebreeën 12 vind je dezelfde gedachte, maar daar opgehangen aan één generatie later, namelijk aan Jacob en Esau. En de bedoeling is dat wij niet als Esau om eens spijzen het recht van onze eerstgeboorte zouden weggeven, want wij hebben nou eenmaal deel gekregen aan deze gemeente van eerstgeborenen en de bedoeling is dat we in overeenstemming daarmee zouden wandelen. De aardigheid is nog, maar dat heb ik u vergeten te vertellen vorige keer, de aardigheid is nog dat deze brief geschreven is aan Galaten. Ik heb er vorige keer niet eens aan gedacht, want we hebben het gehad over die kwestie van Ismaël en Isaac. Maar het ging niet alleen over Ismaël als beeld van het Joodse volk en Isaac als beeld van de gemeente. Ismaël namelijk als beeld van het Joodse volk in onze dagen nog steeds, maar ten onrechte overigens, maar nog steeds levend onder de wet. En Isaac als beeld van de gemeente, levend onder de genade. De vraag die we ons vorige keer ook gesteld hebben was, maar wie zijn dan hun beide moeders? En het antwoord was natuurlijk, want dat kan niet missen, dat Hagar als moeder van Ismaël dan een beeld moet zijn van het Joodse volk, zoals het onder het oude verbond en onder de wet leefde, in het verleden. Maar de conclusie dringt zich dan meteen aan ons op, dat dan Sarah een beeld moet zijn, niet van het Joodse volk, namelijk de twee stammen, maar ze moet dan een beeld zijn van de 10 stammen van Israël, en dus van Ephraim. En daaruit wordt de gemeente, daaruit is dan de gemeente geboren of ontstaan. De gedachte waar ik nou niet uitgebreider op in wilde gaan. Dat is een heel apart onderwerp. Maar neem niet weg dat, ik weet niet of ik dat bij de inleiding tot deze brief gezegd heb, neem niet weg dat de brief geschreven is aan Galaten, ik moet het wel gezegd hebben eigenlijk, en Galaten worden geacht te leven in Galatië, maar Galatië ontleent zijn naam aan de inwoners, niet andersom. Dat wil zeggen, niet de Galaten heten zo omdat ze nu eenmaal in Galatië wonen, maar het is andersom. Galatië heet zo omdat daar Galaten woonden. Maar wat zo mooi vertaald is met Galaten, zijn eigenlijk Galliërs. Ik kan niet missen trouwens, want Galatië was een Romeinse kolonie en dat betekende in de praktijk dat het een gebied was wat opengesteld werd voor vestiging voor de veteranen uit het Romeinse leger. Dat wil zeggen, degene die afzwaaiden, dat zal toen niet zo geheten hebben, maar degene die afzwaaiden toen uit het Romeinse leger mochten kiezen waar ze zich wilden vestigen. En er waren dus meerdere kolonies. Sommigen zullen zich gevestigd hebben dus in Keulen. En daar komt het op neer, hè? Keulen, dat heet ook zo, Cologne, dat komt daar vandaan. Nog uit het Latijn. Er was een Romeinse kolonie waar ex-Romeinse militairen zich konden vestigen. En zo waren er over de hele wereld inderdaad zulke plaatsen, maar een van die plaatsen was wat wij dan kennen als Galatië, maar het heet zo omdat daar met name Gallische militairen Die waren Gallisch geworden van het Romeinse leger, vrees ik, maar dat even terzijde. Maar mensen die uit Gallië kwamen, Galliërs dus, die in het Romeinse leger gediend hadden, die vestigden zich daar en zo kwam het gebied aan de naam. Zodat nu nog altijd er enige discussie bestaat, er wordt meestal niet over gesproken, omdat het lastig is, maar ik doe het dan wel. Er bestaat nog altijd discussie over de vraag of deze Galaten misschien, of die Galaten hier inderdaad wel mensen waren die in Galatië woonden, want op grond van de naam en op grond van de kerkgeschiedenis, de oude kerkgeschiedenis wel te verstaan, is best aannemelijk te maken dat deze Galaten in werkelijkheid gewoon echte Galliërs waren die niet in Galatië leefden, maar in Gallië. Het is echt dezelfde naam en de vertalers kiezen maar, hè. Ze vertalen met Galaten, dan woonden ze in Galatië. Als ze vertaald hadden met Galliërs, want het had heel net zo goed gekund, dan zouden ze geleefd hebben ongeveer hier. Nou ja, in Frankrijk, België, Nederland enzovoorts. En ook over de zee. En voor de goede orde, Galliërs zijn gewoon Kelten. Dat is precies hetzelfde, maar weer in een andere taal. Het zijn ook Schotten, Skieten en hoe het allemaal bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Want de aardigheid is dat deze namen van volkeren die ik nu noem, deze namen gegeven zijn aan inderdaad de erfgenamen of afstammelingen van de 10 stammen van Israël. De oorspronkelijke Galliërs of Kelten waren inderdaad afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Dat wordt ook wel ontkend. Maar zo wordt er zoveel ontkend, maar ik deel het u maar gewoon mee. Zodat de kans groot is dat deze Galaten inderdaad Israëlieten waren, zelfs van geboorte. Alleen niet Joden, maar inderdaad afkomstig uit Efraïm. En dus ook op meer letterlijke wijze inderdaad uit Sara. Daar gaat het dus dubbel op. Niet alleen in geestelijke zin, maar ook in letterlijke zin. En overdrachtelijk ook inderdaad, namelijk niet uit de 2, maar uit de 10 stammen van Israël. Dat is maar waar het om gaat. Dat wil zeggen, die hele redenering die ons in diverse wordt voorgehouden, wordt feitelijk bevestigd door de titel van de brief, of door de geadresseerde van de brief. Aan Galaten, namelijk Galliërs, namelijk Kelten, of hoe het maar heet mag, maar in ieder geval afstammelingen, ook letterlijk. Hoewel het weinig met de inhoud van de brief van doen heeft, maar ook letterlijk zelfs afstammelingen van Sarah en in het bijzonder van de 10 stammen van Israël. Maar dat was even een zijlijn die ik toch liever niet wilde overslaan, dus ik meld het u alsnog maar even. Hè. Maar daar gaat het natuurlijk niet over. Het gaat er niet zozeer om wie die mensen waren van nature of van geboorte. Duidelijk is, en dat komt ook in de brief uitdrukkelijk naar voren, dat deze mensen christenen geworden zijn, wedergeboren zijn geworden uit God. En dat is heel wat anders dan letterlijk uit Sara of uit Israël of uit een deel van Israël of uit heidenen. Want dat laatste, dat slaat slechts op de eerste geboorte, maar dat is niet van belang. Wat van belang is voor ons persoonlijk en voor die mensen persoonlijk is niet wie ze van geboorte waren, maar wie zij door wedergeboorte geworden zijn. En door wedergeboorte zijn ze inderdaad met recht Israël geworden. De term staat trouwens in hoofdstuk 6 vers 16. Toch merkwaardig dat de gemeente als Israël wordt aangeduid, notabene in een brief aan Galliërs, die ook letterlijk Israël zijn. Merkwaardig genoeg, hè? Als het tenminste allemaal waar is, want ik wil er best een vraagtekentje bij zetten over de gelegenheid. Gewoon omdat ik daar niet verder op in wil gaan. Hè. Maar waar het maar om gaat is dat zij wedergeboren zijn en door God geplaatst zijn in de vrijheid. Door God zelf dus ook gemaakt zijn in de praktijk tot burgers van de hemel. Gezet zijn met Christus in de hemel. Dan heb ik achterin volgens geciteerd uit Filippenzen en Efeze en dan Hebreeën nog maar. Ze hebben deel gekregen aan het Jeruzalem dat boven is en aan die gemeente van eerstelingen die inderdaad in de hemel is opgeschreven. Dat is maar waar het om gaat. En vervolgens is dan de vraag wat dat zo voor rechten en plichten, zal ik maar zeggen, of gewoon normen, met zich meebrengt. En daar laat de apostel geen twijfel over bestaan en zegt, sta dan in de vrijheid. Daar zouden wij een positie in nemen. Alleen het probleem is dat waar wij in de vrijheid staan, daar, of gaan staan, laat ik het maar zo zeggen dan, daar onttrekken wij ons inderdaad aan alles wat in de praktijk niet vrij is. En wat dat is, dat laatste? Dat is heel de wereld, heel de mensheid, iedereen. De ongelovige mensen zijn niet vrij. De waar is ongelovige mensen, het waren nog Joden ook trouwens, die zeiden tegen de Heer dat ze altijd vrij geweest waren. Dat ze nooit iemand gediend hadden enzovoorts. Hè? Het Johannes Evangelie. Wij zijn Abraham, zaad en we hebben nooit iemand gediend. Toen zei de Heer, nou, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. En wat hij achterwege liet, was in ieder die onder de wet leeft, is een slaaf van de wet. Zodat de uitspraak van de Heer niet alleen op hem van toepassing was, maar op ieder mens. De mens is niet vrij, hij is een slaaf van de zonde, slaaf van de wet en slaaf van de dood, niet te vergeten. Nou goed, daar ga ik nu ook maar niet verder op in, maar zo is het nou eenmaal. Maar daar waar wij eeuwig leven ontvangen hebben, daar waar wij uit God geboren zijn, daar waar wij bovendien gezet zijn in de hemel, zijn we vrijgemaakt van alles wat ons bond. Het enige wat ons nu nog steeds bindt, tot op zekere hoogte overigens, want dat is beperkt geworden, is ons lichaam. En dat is de enige binding die we nog hebben. Dat wordt weinig begrepen, maar dat is de achtergrond van de uitspraak van de apostel Paulus, als hij zegt in Filippenzen, ontbonden te worden en met Christus te zijn, is mij verreweg het beste. Waaruit sommigen dan concluderen dat de apostel nu nog gebonden is en zonder Christus, en in de toekomst zal hij ontbonden zijn en dan met Christus zijn. En dat is een beetje een misverstand, want hij was nu in het lichaam gebonden, maar niet met Christus, maar beter is met Christus te zijn en ontbonden. En zo is onze situatie. Wij zijn met Christus ontbonden van de zonde en van de dood en van de wet, maar nog gebonden aan het lichaam, bij wijze van spreken met een Joodse term, maar in ballingschap nog in dit lichaam. Maar dat is een kwestie van tijd. En trouwens, hoe zouden we anders hier leven als het niet was in het lichaam? En zolang wij in het lichaam de gelegenheid krijgen om van kind van God op te groeien tot zoonschap, en zolang wij dus in het lichaam de gelegenheid hebben om God te dienen, en zolang wij in dit lichaam bekwaam gemaakt zijn door hemzelf om de levende God te dienen, is daar dus niks mee mis. Op de lange termijn natuurlijk wel, maar daarom verwachten wij uit de hemel de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Letterlijk met de woorden dus eveneens uit Filippenzen. En dan wordt het ontbonden te worden en met Christus te zijn, is verreweg het beste. Maar nu zijn we al vrijgemaakt van de, laat ik het dan heel volledig zeggen, we zijn vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde, vrijgemaakt van de heerschappij van de wet in elk geval, en vrijgemaakt zelfs van de heerschappij van de dood, want er is maar één ding wat in ons leven heerst als gelovigen, de grootste macht in ons leven, daar hebben we het over, en die grootste macht in ons leven is Christus, die ons hoofd is. Of in andere termen, maar daar hebben we het morgen weer over, de grootste macht in ons leven is de Heilige Geest, de Geest Gods, de Geest van Christus. Maar het is hetzelfde hoor, daar gaat het nou verder niet om, het is hetzelfde. Je schrijft het anders, ja, dat is waar, dat is goed opgemerkt, ja. Maar goed, hè? Maar die heerst in ons, dat was de bedoeling. Vandaar dat de Hebreeënbrief in dit verband ons oproept om ons te stellen onder, nee, er staat naderen tot, maar ik vertaal het meteen maar even, om ons te stellen onder de troon der genade en dus onder de heerschappij van de genade. Trouwens, de Romeinenbrief doet precies hetzelfde. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Romeinen 6, u kunt het allemaal zelf vinden, dus waarom zou ik het opzoeken? De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Moet je langzaam lezen en daarna nog een keer lezen wat er staat. Hè? Want wat er dus staat is dat als je onder de wet bent, dan heerst de zonde over je. En dat wil u toch niet? U denkt toch ook niet dat God dat wil? Dat de zonde over u heerst? De zonde zal over u heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Als de wet over ons heerst, heerst de zonde over ons. En waar de wet een bediening des doods is, heerst dus ook de dood over ons. En waar wij onder de genade zijn, betekent het niet slechts dat wij genade ontvangen voor elke wetsovertreding. Het betekent dat wij leven onder de heerschappij van de genade. En dat is vele malen groter. Of met de woorden van één hoofdstuk eerder, Romeinen 5. De genade is veel meer overvloedig. En dat is maar waar het om gaat. Dat is waar we uit leven. Dus sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Mensen zijn niet geneigd de vrijheid te zoeken. De natuurlijke mens niet en gelovigen dus ook niet. En er is een eenvoudige, betrekkelijk filosofische, maar een eenvoudige verklaring voor. Waar men in de vrijheid staat, draagt men de volle verantwoordelijkheid. En waar men beheerst wordt door anderen, of door andere macht desnoods, maar waar men door iets of iemand anders beheerst wordt, draagt die iets of iemand de volle verantwoordelijkheid. Ik heb de mensen langzamerhand afgeleerd, maar vroeger overkwam het me nog wel eens. Er werd gebeld, ik zal nooit vergeten, ik geloof dat ik wat verteld heb. Werd er iemand gebeld die vroeg aan mij of de Heer het wel goed zou, vroegen ze mij. Of de Heer het wel goed zou vinden dat ze de auto zouden verkopen en in plaats daarvan een boot zouden kopen. Lijkt me in Urk toch wel. Nee, het was niet in Urk, hoewel het was niet ver uit de buurt. Maar goed, laat maar zitten. Ja, hoor eens, dat is verantwoordelijkheid afschuiven. En niet naar de Heer, maar naar mij in dit geval natuurlijk. Hè? En ik denk dat, ik heb er niet zo'n last meer van gelukkig, maar ik denk dat heel veel predikanten daarmee te maken hebben. Mensen die bellen en zeggen, wat moet ik nou, zus of zo, wat moet ik nou doen? Ja, wat je moet doen, daar moet je zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Maar men stelt zich onder iemand anders, die moet dan de beslissingen nemen. Gaat het daarna fout, is het zijn schuld. En daar hebben wij predikanten voor, denk ik dan altijd. Wat cynisch natuurlijk, maar in de praktijk werkt het dikwijls zo. Anderen hebben daarvoor trouwens een schoonmoeder, toch of niet? En anderen hebben daarvoor gewoon een vrouw, dat kan ook. Niet dan? Daar hebben we het in de pauze verder op. Nou, ik spreek u. Laat maar zitten, hè. Maar het hele punt is, waarom zijn mensen niet vrij? Omdat ze geen verantwoordelijkheid willen dragen. Dat geldt gewoon in de oude wereld net zo goed. Waar men zich vrij maakt van alles en nog wat, is men zelf ten volle verantwoordelijk voor wat men doet en laat. En dat is waar het om gaat. En de bedoeling is dat wij als gelovigen inderdaad volle verantwoordelijkheid nemen voor ons leven. En dat kan heel gemakkelijk, omdat we tegelijkertijd, als het goed is, ons leven stellen onder de heerschappij. We schuiven dus toch iets af. We stellen het onder de heerschappij van de genade. En dat is niet meer een loze en abstracte kreet. Dat betekent gewoon dat wij naderen tot degene die op die troon der genade gezeten is. Of met de woorden, min of meer dan, de woorden uit de Hebreeënbrief. Wij stellen onze levens beschikbaar aan de hoge priester van het nieuwe, niet van het oude. Die is er niet meer, hè. Maar we stellen onze levens beschikbaar aan de hoge priester van het nieuwe verbond, opdat we onder leiding van die hoge priester, de levende God, als priesters zouden dienen. Want dat wordt wel niet zo vaak gezegd, maar wij als gelovigen zijn allemaal priesters hoor. Ja, op grond van onze geboorte. Op grond van dat we eerstelingen zijn. En wat de priester zou doen onder Israël, ja, iemand uit Levi, of uit die familie van Levi dan, de familie van Aaron, was op grond van geboorte priester. En wat u dus zou moeten doen, is zich te gelegene tijd melden bij de hoge priester, om inderdaad priesterlijke verantwoordelijkheid opgelegd te krijgen. Want de hoge priester was de, hoe heet dat, hè? Ouderling van dienst, denk ik dan maar, voor de kant. Dat kan ook, hè. Oudste in rang. Maar in ieder geval was de sergeant van de week, klinkt zo raar, broeder. Hè? Maar goed, hij was de oudtestamentische hoge priester. Was degene die verantwoordelijk was voor de complete priesterlijke dienst. Zelfs was hij verantwoordelijk voor de hele stam van Levi, overigens. Want het waren niet eens allemaal priesters. Maar onder het nieuwe verbond is de situatie precies gelijk. Wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. Op grond van het eerstgeboorterecht dus priesters, wat wij dus zouden doen nadat wij dat leven hebben ontvangen, door wedergeboorte dus, hè, is onze levens beschikbaar stellen aan de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat zeg ik dus allemaal tot degene die de wet verstaan. Hè. Als je dan onder de wet wil leven, verstaat gij de wet niet? Zo zit dat met het nieuwe verbond. En het oude verbond is de uitbeelding van het nieuwe. Wij, als nieuwtestamentische eerstelingen, om zo te zeggen, worden geacht priesters te zijn. Daar zeg ik het nog heel terughoudend overigens. Maar we worden geacht priesters te zijn en dus onze levens ter beschikking te stellen van de hoge priester. En wij geloven toch allemaal dat de Heer bij machte is om inderdaad het willen en het werken in ons te bewerken. Met de woorden uit Filippenzen. Dat wil zeggen, we geven onze levens aan hem. En hij zou zijn werk in ons doen. Waar wij ons aan hem wijden, doet hij dat. Nou ja, wat moet ik er meer over vertellen? Hè? Voor bijna persoonlijk getuigenis geven, maar voor velen is dat toch niet geldig. Dus dat laat ik dan ook maar weer achterwege, maar zo is het wel. Ik kan u verzekeren dat het niet vrijblijvend is. Ook niet als je dat op jonge leeftijd doet, als je je leven aan de Heer geeft. Bewust, je leven. Hij gebruikt het. En dat is wat hij beloofd heeft. En dat is waar het hier om gaat. Want wat staat hier nou helemaal? Er staat in vers 3 van Galaten 5... vers 2 van Galaten 5. Zie ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En daarna, vers 4, Christus is u ijdel, datzelfde als niet nut natuurlijk, Christus is u ijdel geworden en vervolgens, gij zijt van de genade vervallen. Gezegd tot mensen voor wie Christus al nut was, want zij hadden in hem de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade enzovoorts. Zij waren wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus enzovoorts. Ze hadden deel gekregen aan het leven van Christus, aan de Heilige Geest, of hoe het allemaal maar heten mag. Hoezo dan zou Christus hen niet nut zijn? De vraag is dus, maar we hebben er al eerder bij stilgestaan, ik weet het wel. De vraag is dus, wat is het nut van Christus voor degene die al gelovig is, die al wedergeboren is, die al eeuwig leven heeft ontvangen? Wat moet je dan nog? Kijk, wij zeggen tegen de ongelovige mensen, of de onwetende, of hoe je zo iemand maar noemt, zeggen we dat er verlossing, vergeving, eeuwig leven is door de Heere Jezus Christus. En we praten dus over hoe Christus voor zo iemand tot nut kan zijn. Maar als dat nut al toegepast is, als we die zegeningen van Christus al hebben ontvangen, als we al kinderen Gods geworden zijn, wat is dan voor ons alsnog, voor de rest van ons leven dus eventueel, het nut van Christus? Daar gaat het over. Dat is in de praktijk een veel klemmender vraag, denk ik, dan de vraag naar wat kan de Heer doen voor de ongelovigen. Als duidelijk genoeg wat hij voor hen kan doen, heeft hij gedaan. Maar wat doet de Heer nu voor ons, nu wij gelovigen zijn? Er is echt maar één antwoord op. Ja, je kunt van verschillende kanten benaderen. Maar wat doet hij voor ons? Nou, in het algemeen, de oude vraag dan maar weer. Wat doet de Heer überhaupt? Even laten we ons buiten beschouwing. Hè? Wat doet de Heer sowieso in onze bedeling? Wat doet hij vandaag? Als hij tenminste niet slaapt, weet u wel, en niet dood is. Huh? Wat hij vandaag doet, is, dat zei Jacobus al, die zei, hij verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna, vele andere schriftplaatsen zeggen wat de Heer doet. Hij bouwt namelijk zijn gemeente, wat uiteraard hetzelfde is. En hij bouwt zijn gemeente, niet alleen kwantitatief, in de zin van, er zal het evangelie gepredikt worden, zodat het toegevoegd wordt aan de gemeente die zalig wordt. Maar hij bouwt de gemeente ook kwalitatief. Dat wil zeggen, hij zorgt voor de groei van de individuele gelovigen en daarmee de groei van de gemeente als zodanig. En dat laatste doet hij in een ieder van ons, individueel. Dat is ook een persoonlijke zaak. Maar denkt u wat er anders de zin van is? Dat zijn leven in ons is. En dat zijn geest in ons woont. Wat zou die geest eigenlijk in ons doen? Maar daar hebben we het morgen weer over, dus broeder. Wat zou die geest in ons doen? Hij zou ons doen groeien, dat is het. Hè. Maar laat ik met zo bijbels mogelijke termen zeggen. Hij zou ons, Romeinen 8, hij zou ons leiden tot zoonschap. Daarom heet het ook de geest der aanstelling tot zonen. Hij zal ons leiden tot zoonschap. En door die geest roepen wij dan ook, wat het maar betekenen mag, maar staat er, wij roepen door die geest Abba, Vader, enzovoort. Hè? Die geest zal ons tot dat aanstelling tot zonen leiden, staat er. Maar andere plaats staat, die geest zal ons in heel de waarheid leiden. Die geest doet ons dus God of Christus kennen. Hij zal ons in heel de waarheid leiden. Die geest zou het uit de Heere Jezus nemen en zou het aan ons bekendmaken. Dat is het allemaal, hè? In Johannes 15 is dit, geloof ik, ongeveer 16. Dan hebben we nog 1 Korinthe 2. We hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Waarom? Nou ja, waartoe? Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En verder, we zijn door één geest, diezelfde geest, tot één lichaam gedoopt. En dus aan dat ene lichaam toegevoegd. Aan de gemeente. Kortom, die geest wil in ons werken. En waar die geest in de praktijk niet anders is dan Christus zelf, het is de geest van Christus in ons, kun je dus ook spreken over het werk van Christus in ons en door ons. En dan zeggen we weer, Christus in ons is ons hoofd, want zo staat het ook in de schrift, en het hoofd leidt het lichaam. Het bestuurt het lichaam, enzovoorts. En het lichaam dient het hoofd vervolgens. Maar het gaat over een organische eenheid vanzelfsprekend. En waar we hem kennen als de geest die ons leidt, als de onzienlijke dus die ons leidt, waar we hem kennen als het hoofd dat ons leidt, daar kennen wij hem ook als de hoofdpriester. Zo wordt het nooit vertaald, maar zo staat het er wel bij gelegenheid. Hoge priester dus. Hè. Zo kennen we ook als de hoofdpriester die de priesters leidt, voorgaat in hun dienst aan God. En zo kennen we hem ook als de herder die de kudde voorgaat. Waar naartoe ook alweer? Naar grazige weiden, opdat we daar zouden nederliggen. Hoezo slavernij? Toch? Nou, dan noem ik maar een paar dingen. Zo zomaar een rijtje uit het hoofd, zal ik maar zeggen. Er zijn nog meer van die uitspraken vanzelfsprekend. Maar waar het maar om gaat is, dat de Heer Jezus Christus, Christus dus, onze leven zou leiden. Met een korte ei vanzelfsprekend, hè? Hij zou ons leiden, hij zou ons voorgaan, hij zou ons de weg wijzen, hij zou ons de woorden in de mond leggen enzovoorts. Zo is dat. Ik moet u zeggen, ik heb er vroeger wel eens aan getwijfeld. Ik denk, zou dat wel zo wezen? Want we zijn de mensen die zeggen, de Heer zal het wel leiden, broeder. En dat was dan altijd zo'n fatalistische uitspraak, zo'n bijna pacifistische uitspraak. Zo, de Heer zal het wel leiden. Ik heb iemand gekend die had roeping voor, Oostenrijk, geloof ik. Lijkt mij ook een bijzonder mooi land. He? Maar die zei, ik heb roeping voor Oostenrijk, heeft de Heer mij duidelijk gemaakt, maar ik heb geen geld en geen oude, ik weet nog niet hoe ik komen moet, maar de Heer zal het wel leiden. En intussen bleef hij thuis op zijn krent zitten, op zijn stoel zitten. Maar goed, toen dacht ik, ja, als de Heer nou mijn leven moet leiden, ik kan er moeilijk op gaan zitten wachten. Toen heb ik maar een afspraak gemaakt met de Heer, heb ik ooit eens gezegd, Heer, ik ga toch maar gewoon door, maar als ik nou ergens op een verkeerde weg terecht kom, houdt u me dan tegen? Hé, dat kan ook. Dat heeft hij gedaan hoor, beslist wel. He? Maar goed, dat zullen we dan maar niet beoordelen, want het is niet aan ons om de Heer te beoordelen vanzelfsprekend. Maar het gaat erom inderdaad dat hij zijn werk in ons zou doen. Daar zouden wij inderdaad ons op verlaten. Maar zijn werk in ons is een werk wat gericht is inderdaad op de opbouw van de gemeente als zodanig. En dat wil hij in ons doen. En meer in het bijzonder wat ons persoonlijk betreft, daar waar wij aan die dienst, daar waar we in die dienst betrokken zijn, daar waar wij als kinderen God dus God dienen, daar groeien wij op, daar worden wij opgevoed tot zoonschap. Dat is waar het om gaat en dat zal Christus, dat zal de geest in ons doen. En bovendien moet ik u zeggen, dat gebeurt is net zo goed uit de rijkdom van zijn genade. Want dat wij behouden zijn geworden, wedergeboren zijn uit genade, dat is een duidelijke zaak. Maar dat wij ook leven dag in dag uit genade is een minstens even bijbelse waarheid. Dat de apostel zelf ook zegt, Als hij spreekt over zijn eigen bediening en zegt: mij is door genade gegeven om, enzovoorts, hè, om onder de heidenen de uitnemende rijkdom van Gods genade te verkondigen, of iets dergelijks, hè, woorden van dergelijke strekking. Door genade was hij, zegt hij, hij zegt: door genade ben ik die ik ben. En door genade mocht hij God dienen. Door genade was hij bekwaam gemaakt. En dagelijks leven we uit genade. En dus zei Johannes in Johannes 1: door de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dan twee versen verder: en door hem hebben wij ontvangen genade voor genade. Dat wil zeggen genade en nog eens genade. Niet alleen om behouden te worden, maar ook om behouden te leven. Niet alleen om kind van God te worden, maar ook om zoon van God te worden. Of nog anders, niet alleen om kind van God te worden, maar ook om kind van God te zijn. In de praktijk. Dat heeft er alles van doen met onze praktische situatie. Gewoon heeft van doen met ons dagelijks leven enzovoorts. En daar zal de Heer onze levens leiden. Dat hij dat op geheimzinnige wijze doet, op mystieke wijze, ik kan het ook op plechtig zeggen hoor, maar dat hij dat in het verborgen doet, dat is een meer neutrale term, dat is ook een bijbels gegeven. Maar waar hij in ons woont, is hij in staat ons te leiden, ook daar waar wij ons dat absoluut niet bewust zijn. Hij heeft er zo zijn methode voor. Dus soms vraag ik me af of de schapen zich eigenlijk wel bewust zijn dat ze de herder volgen. Weten ze dat wel? Kiezen ze daarvoor? Of gaat dat zomaar vanzelf? Ik ken mensen die zeggen, dat gaat vanzelf. Ze zijn te dom om het te bewust te doen. Het gaat vanzelf, voldoende. De volgende stem van de herder, dat is het dan. En zo gaat dat nou eenmaal. En dat is het verschil tussen een opgelegde wet die zegt, doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo. En inderdaad, de wet geschreven in het hart van zo'n wet, merk je namelijk niks. Je leeft er gewoon uit. Het is je wezen. En dat is waar het om gaat hier. Hè? Dus, wat is het nut van Christus? Wel, dat is heel eenvoudig. Waartoe, Hebreeën 4, waartoe zouden wij naderen tot de troon der genade? Waartoe zouden wij ons beschikbaar stellen aan de dienst onder de hoge priester van het nieuwe verbond? Waartoe komen we dan tot Christus? Wel, zegt Hebreeën 4, dat doen wij opdat wij daar van die troon en heerschappij dus van de genade zouden ontvangen. Genade, barmhartigheid, is twee keer hetzelfde. En daaruit voortvloeiend, in de praktijk, maar het is ook hetzelfde hoor, hulp te bekwame tijd. Hulp voor wat? Hulp uiteraard om God te dienen. Nou, want dat is waar het hier over gaat. Wij stellen onze levens beschikbaar aan Christus, opdat hij ons tot nut zou zijn, opdat hij ons niet ijdel zou zijn, opdat hij niet een leeg begrip voor ons zou zijn, maar in tegendeel, opdat wij zouden leven uit de rijkdom van Gods genade. En zo staat het er, want in het andere geval staat er, is Christus u niet nut, dan is Christus u ijdel geworden, en in de derde instantie, gij zijt van de genade vervallen. Aan het einde van vers 4. Die drie uitdrukkingen. Christus is u niet nut, Christus is u ijdel, gij zijt van de genade vervallen. Wat is dus het nut van Christus? Dat hij ons genade geeft. Genade voor wat? Genade uiteraard om God, de levende God, te dienen. Dat is waar het om gaat. Want ondanks onze zonde, ondanks onze tekortkomingen, ondanks dat wij nog leven in een vernederd lichaam, zijn wij bekwaam gemaakt om de levende God te dienen. En die bekwaamheid die is tot stand gekomen via onze hoge priester. Het is trouwens een heel eenvoudig verhaal. God rekent niet in de eerste plaats met al die verschillende gelovigen. God rekent namelijk met zijn hoge priester, zijn zoon, die hij zelf tot koning en hoge priester gesteld heeft. En onze dienst aan hem loopt via Christus. Vandaar dat er staat dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Dat we in Christus begenadigd zijn. Dat we in Christus verlossing hebben. Dat we in Christus verzegeld zijn met de Heilige Geest die beloofd was enzovoorts. Hè? Want de lijn, de verbindingslijn tussen ons en de levende God loopt via Christus. En dat gaat inderdaad langs beide richtingen. Wij naderen tot God via Christus. God nadert tot ons via Christus. En God ziet ons in Christus volmaakt. En als er een werk gedaan moet worden tot opbouw van de gemeente, is de opdracht gegeven aan Christus. En hij is degene die het uitvoert via ons. Via de leden van zijn lichaam. Via de priesters die onder zijn verantwoordelijkheid staan. Of via zijn volk, via het volk waarvan hij de hoge priester is. Of hoe je dat bij gelegenheid maar zegt. Nou, sta dan in de vrijheid. Kijk, als wij niet vrij zijn en slaven zijn, hoe zouden wij dan God kunnen dienen? Waar we slaven zijn van zonde, wet en dood, hoezo zouden we iemand anders kunnen dienen? We zijn slaven. We hebben niet eens de vrijheid om iemand anders te dienen. Dat kan ook niet. De Heer zei trouwens niet voor niks. Een mens kan geen twee heren dienen. Het ging over deze dingen, hoor, die twee heren. Het oude en het nieuwe verbond. Ik ga het nou niet uitleggen. Maar dat is wel waar het over ging. Dat kan niet. En bovendien waar men slaaf en dus lijfeigene, want dat is wat de term betekent, hè, waar men lijfeigen is, heeft men over zichzelf niks te vertellen. En kan men niet eens kiezen om die levende God te dienen. Maar nu wij door God, via Christus, onttrokken zijn aan de slavernij van wet, zonde en dood, nu zijn we vrij van die slavernij. En de bedoeling is dat nu wij vrij zijn, wij ons beschikbaar stellen aan de dienst aan hem. En dan zijn we eigenlijk zondaren van nature, dat kan eigenlijk helemaal niet, weet u wel. Maar daarom loopt de verbindingslijn ook inderdaad via Christus. Dat is waar het om gaat. Hè? En dus zegt de Hebreeënbrief, laat ons dan met vrijmoedigheid tot hem naderen. Zo van nature zijn we niet geneigd dat te doen, denken wij dat we tekort komen enzovoorts. Maar we zouden niet te min met vrijmoedigheid naderen tot de Heer Jezus Christus, in wie wij verlost zijn, behouden zijn, wedergeboren zijn, kinderen Gods geworden zijn enzovoorts. En in wie wij bekwaam gemaakt zijn, inderdaad, om te zijn dienaren van het nieuwe verbond, met de woorden uit 2 Korinthe 3. Maar dan moet je wel eerst in de vrijheid gestaan. En waar je niet bewust bent van de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, daar kunnen we ook niet bewust de levende God dienen. En voor zover ik het kan beoordelen, ziet het er ook zo uit dat waar men die vrijheid van die dienstbaarheid onder de wet niet kent, daar is God zeer ver weg. Daar weet wel men wel dat hij bestaat, maar hopelijk ver weg. En zo is dan ook in de gedachten van de mens. Men weet ook dat hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. De eerste uitdrukking die er dan altijd achteraan komt is, maar dat kan nog heel lang duren. Wat natuurlijk gewoon wishful thinking. Mijn tong doet niet goed. Wishful thinking is, hè. Daar is de wens de vader van de gedachten, laat ik het dan maar in het Nederlands zeggen. Wij hopen dat het nog heel lang zal duren. Wij willen allemaal naar de hemel. Hè? Maar we hopen toch dat het dan nog lang duurt. We hebben geen van alle haast, is dan de uitdrukking. Hè? Zoiets is dat. Daar kent men een God, een almachtige God, een vreselijke God enzovoorts. Maar een die heel ver af is in elk geval. Waarbij men bovendien de gedachte heeft, zo je al niet concreet uitgesproken wordt, maar men heeft dan toch de gedachte dat je maar niet zomaar tot die God kan naderen. Wat denk je wel? En waar God zijn genade aanbiedt, kun je als predikant uit de kerk gezet worden omdat je je aan de Bijbel vasthoudt. Hè? En dan word je beschuldigd van een te ruim aanbod van de genade. Alsof, toch of niet? Ben ik verkeerd voorgelegd, zo is het toch? Ja, zeker wel. Alsof niet in de schrift staat dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. En alsof niet de prediking van het evangelie niks anders is dan de prediking van de genade Gods. Enzovoorts. Maar waar men de vrijheid niet verstaat, en waar men dus leeft in slavernij van de wet, is God ver weg, kun je niet tot hem komen, en men heeft nog gelijk ook, dan is hij ver weg en dan kan men niet tot hem komen. Men zal moeten aanvaarden dat men zondaar is, dat is waar. Men zal moeten komen op grond daarvan tot aanvaarding van de genade Gods, waardoor men wedergeboren wordt. Maar vervolgens zou men ook die genade Gods moeten aanvaarden om inderdaad te naderen tot die troon der genade en te leven uit de heerschappij, niet van de wet, maar van de genade. En God niet te dienen onder de wet, want daar is God niet mee gediend, maar om God te dienen onder de genade. Ja goed, daar kan ik uren over praten natuurlijk. De hele Bijbel staat er namelijk vol mee. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan ook niet. Als het niet kan, dan denkt u toch niet echt dat God wel wil dat wij het proberen, terwijl hij zegt dat het niet kan. Toch? Dat moet toch een misverstand zijn? Een heel noodlottig misverstand overigens. Nou, sta dan in de vrijheid, daar begint het mee. Ik ben altijd heel blij als mensen die tot geloof gekomen zijn, begrepen hebben dat ze nou niks meer hoeven. Dat ze kind van God geworden zijn, eeuwig leven hebben ontvangen, een toekomst hebben in elk geval in de hemel, enzovoorts. En laat dat maar even bezinken. Want daarna komt wel wat, want daarna zal blijken dat men niet alleen naar de hemel zal gaan in de toekomst, maar dat men nu reeds met Christus gezet is in de hemel. Dat is moeilijk hoor. Om te begrijpen, maar niettemin is het zo. Dat we nu al van hemelse dingen deel uitmaken en daarin betrokken zijn. Wij zien ze wel niet, maar daarom is het wel zo. Radiogolven zien we ook niet, maar we zetten gewoon de radio aan. En als we vragen hoe komt het dat de muziek uit het ding komt, ja, dan krijg je een ingewikkeld verhaal over de ether. Nou ja, vroeger dan in elk geval, hè. Maar, enzovoorts. Hoezo, dat zie je toch ook niet? En elektriciteit zie je toch ook niet? Een paar koperdraadjes in de muur, een paar geheime dingetjes erop en als je eraan draait, gaat het licht aan. Hoezo? Dat zie je toch ook niet? Maar daarom is het wel zo. Het is met hemelse dingen ook, je ziet het wel niet, maar daarom is het wel zo. Daar leven wij in. En vervolgens is de boodschap aan zulke wedergeboren mensen, inderdaad, dat nu zij niks meer hoeven, nu zij vrij zijn. En nu zijn kinderen God zijn geworden, nu dat allemaal geregeld is en wat dat betreft dus absoluut niks meer fout kan. Dat het de bedoeling is dat nu wij vrijgemaakt zijn, wij inderdaad die vrijheid zouden gebruiken om inderdaad te dienen degene die ons vrijgemaakt heeft. Verstaat gij de wet niet? U kent toch de verhaal, dan moet ik ineens aan mijn oor krabbelen, dat komt ervan. Dat zal ik u vertellen. Verstaat gij de wet niet? Als een slaaf was in Israël, dat was aardig, dat was je slaaf, maar dat kon hooguit 7 jaar duren, officieel volgens de wet. Daar hield nooit iemand zich aan, maar het staat in de wet, het moest wel zo. In het 7e jaar namelijk, het Sabbatjaar, moesten alle slaven worden vrijgelaten. Einde van het verhaal. Waarna zich de situatie kon voordoen, want de wet suggereert het. De situatie kon zich voordoen dat een slaaf zegt, nou ik toch vrij ben. Lijkt het mij wel wenselijk dat ik gewoon van die vrijheid gebruik maak om mijn heer te dienen. Maar nu niet als slaaf of lijfeigen of iets, maar nu uit vrije wil. Vrijwillig dus. In dienst van diezelfde heer. En dat kon. Dan moest je met je, hoe was het ook weer? Dan werd je oor, werd met een priem aan de deurpost geprikt of zo. Dan werd het oor doorboord. Uitspraak die in de psalm aangehaald wordt en gelegd wordt in de mond van de Heer Jezus. Die daar zegt, gij hebt mij het oor doorboord. Maar dat betekent, ik ben vrijwillig uw dienstknecht geworden. En diezelfde psalm van 40, waar de Heer Jezus dat zegt, diezelfde psalm, niet deze uitdrukking, maar wel dezelfde psalm, wordt uitgebreid geciteerd in Hebreeën 10, en dan wordt hij wel degelijk toegepast, want dan wordt een andere tekst uit de psalm geciteerd, waarin de Heer zei, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Uit vrije wil namelijk, zie ik kom, zei de Heer Jezus, o God, om uw wil te doen. En de volgende uitdrukking in de psalm, maar die dan niet in Hebreeën wordt aangehaald, is die van, gij hebt mij het oor doorboord. Die wordt overgeslagen en dan komen er weer andere uitdrukkingen die in Hebreeën 10 weer wel geciteerd worden. Maar deze horen er ook bij. Men heeft dezelfde strekking, is ontleend aan de wet. Het oor wordt doorboord van de slaaf die vrijwillig zijn heer dient. En dat is waar het om gaat. Diezelfde waarheid vindt u trouwens in Romeinen 7. Waar ook gesproken wordt tot degene die de wet verstaan, dat staat erbij. En er wordt gezegd dat Israël, ik zeg het nu maar met eigen woorden voor het gemak, dat Israël geacht werd als vrouw getrouwd te zijn, geweest overigens, maar getrouwd te zijn met de Heer onder het oude verbond. Dat wordt beschouwd als een huwelijksverbond. Maar, zegt Paulus in Romeinen 7, dat betekent wel dat er slechts geldt zo lange tijd als de man, de echtgenoot, de Heer dus, leeft. En waar de man, de Heer dus, gestorven is, daar is de vrouw, Israël dus, vrij van de wet des mans. En daarna kan de vrouw trouwen met wie zij wil. En Israël, ook het Joodse volk, kon zich dus na de dood van de Heer Jezus verbinden met wie ze wilde. Dat wil zeggen, men kon dienen wie men wilde. Maar Paulus doet meteen een suggestie. Hij zegt, maar je bent daarvan vrijgemaakt. Van het oude huwelijk, zal ik maar zeggen. Om je te verbinden, te verloven met, of te trouwen met, om je te verbinden met een andere man. Namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Lees het maar na. Er is geen twijfel over mogelijk. Met andere woorden, het werd verlost van de wet des mans, want zo heet het daar, en dus van de wet, het oude verbond, om daarna een nieuw huwelijk te sluiten, in een nieuw dienstverband te treden, maar nu niet onder het oude verbond der wet, van verplichtingen enzovoorts, maar onder het nieuwe verbond, waarbij Israël uit vrije wil God zou dienen. En dat is het nieuwe verbond uiteraard. Dat is precies het verhaal wat hier ook staat, alleen met weer andere termen. Sta dan in de vrijheid, gebruik de vrijheid echter niet als oorzaak voor het vlees, want als je er vrij bent kun je doen wat je wil, kun je iedereen dienen. Al wil je alle afgoden tegelijk dienen, dat kan. Nee, het wordt niet aanbevolen, het wordt ook niet verboden trouwens. Toch? Nee, het wordt niet verboden. Voor een gelovige, of je afgoden mag dienen. Jawel, dat mag. Maar het is zeer onverstandig. Als ik in Korinthe lees over afgodendienst, staat daar in datzelfde verband: alle dingen zijn mij geoorloofd. Waarna de apostel er wel achteraan zet, maar niet alle dingen zijn nuttig. En dan nog een keer hetzelfde: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten, of niet alle dingen zijn opbouwend voor de gemeente, want dat betekent de term uiteraard. Met andere woorden, het mag wel alle dingen, maar het is de vraag of je ze allemaal zou doen. De bedoeling is namelijk dat je van de vrijheid die je hebt om alle dingen te mogen doen, dat je van die vrijheid die je hebt gebruik maakt om de levende God te dienen. En dat is heel wat anders dan de afgoden dienen, of de zonde dienen, of de wereld dienen, of hoe dat maar heten mag. Maar het is diezelfde vrijheid die precies al die dingen mogelijk maakt. Maar de aanbeveling is uiteraard de levende God te dienen, nu we daartoe bekwaam gemaakt zijn, want daartoe zijn we bevrijd geworden. Ik heb het misschien hier ook wel eens vaker gezegd. Ik heb me altijd wel afgevraagd waarom het eigenlijk zo eigenaardig in elkaar zit met die heilsgeschiedenis. Het zou toch makkelijker geweest zijn als de Heer Jezus inderdaad gestorven was voor onze zonden, zodat we vergeving voor zonden hadden ontvangen en dat er meteen de jongste dag aanbrak. Dan hoefden wij tenminste niet als wedergeboren mensen, notabene, te leven in dit oude zondige lichaam. Wat is het allemaal voor nodig? Toch? Als het erom gaat dat we naar de hemel gaan, want deel krijgen aan een nieuwe schepping. En als dat tot stand komt door de dood en opstanding van Christus, nou, waar wacht het dan nog op? Nee, dan zegt hij, jammer, dan zou ik niet geleefd hebben, nu. Nee, dan zeg ik, maar dan was het ook voldoende geweest als de Heer Jezus gestorven en opgestaan was op de jongste dag. Waarom niet? Gebeurt dan met de hele schepping. Zou voldoende geweest zijn. Er zijn vele gelovigen geweest die hebben geleefd voor de dood en opstanding van Christus. Dus die hebben er toch op moeten wachten. Nou en, dat had voor ons ook gekund. Maar waarom niet? En waarom leven wij als kinderen Gods, als eerstelingen van een nieuwe schepping, zal ik maar zeggen, en delen hebben het zelfs aan het hemelse burgerschap, waarom leven wij hier nog gewoon in dit oude zondige lichaam? Nou, waarom? Het kan er één antwoord op zijn natuurlijk. Dat is kennelijk omdat de Heer dit oude lichaam gebruiken wil. Toch? Waarom geeft hij ons nieuw leven in dit oude lichaam? Omdat hij via dat nieuwe leven dit oude lichaam gebruiken wil. Pas jaren geweest, dus weer ouder, hè? Nog ouder lichaam. Maar vooruit, laat maar zitten. Zoiets dus, dat is wat het is. De Heer wil deze oude schepping gebruiken tot zijn eer. Hij heeft dat eerst gedaan, maar daarmee gedemonstreerd. Want alles wat op aarde gebeurt is een demonstratie, hoor. Dat wist u niet, maar dat is zo, hè. Trouwens, ik ken iemand die dichter ooit is. Het leven is een... Ja, maar ook een schouwtoneel. Daar wordt naar gekeken. En de Heer heeft een demonstratie gegeven van hoe dat is als je die zondige mens vertelt wat hij moet doen en laten, wat er dan van terechtkomt. Want tot in onze dagen denkt men dat, hè? Ook vele christenen. De verkiezingen zijn alweer achter de rug, dus ik wil het er nou niet meer over hebben met u natuurlijk. Er zijn legio. Waarom zeg ik nou legio? Ik zei het om een hoofdletter ook, maar... Goed, laat maar zitten. Maar dat is niet voor niks. Maar er zijn legio die denken dat de mens van nature goed is. Die hebben thuis geen spiegel. Die denken dat in ieder geval, ook als hij misschien niet zo goed is, dat het dan beter wordt als je hem vertelt wat hij moet doen en laten. Wetten dus. Nou, zei de Heer, als de mens dat denkt, hè, dan zal ik hem vertellen wat hij moet doen en laten. Nou, de hoogste normen uiteraard. Nou, Gods normen, God gaf de mens een wet. En wat was het resultaat ervan? Dat de zonde toenam, dat de overtredingen toenamen en dat men zelfs toen uiteindelijk de verlosser verscheen, kende men hem niet eens. En men kruisigde hem. Meer zonde, meer overtredingen en ongeloof. Dat is het resultaat van wet. Ik ben blij dat hij er spaarzaam mee geweest is en dat niet alle volkeren onder de wet geplaatst zijn. Toch? En dat het ook niet eens 4000 jaar geduurd heeft, laat staan 6000 jaar. Maar hooguit 1500 jaar, denk ik dan maar. Daar ben ik er altijd nog blij mee. Maar niettemin, we hebben die geschiedenis uitgebreid in de Bijbel van een volk levend onder de wet. En je hoeft de geschiedenis van Israël maar te lezen om te zien waar de wet toe leidt. En daar staat er bij gelegenheid ook bij. Daar leidt het toe. Dat is maar waar het om gaat. Zo werkt het dus niet. Wat het dus gedaan heeft, is demonstreren dat een opgelegde wet geen enkel positief resultaat met zich meebrengt. En wat hij in onze dagen demonstreert, zodat het voor de eeuwigheid vast ligt, als een historisch bewezen feit, wat hij demonstreert, is dat die macht van de zonde weliswaar groot is, maar dat als hij de mens niet een wet oplegt, maar zijn woord geeft in hun harten, als hij zijn geest, zijn leven geeft in hun harten, in dat oude lichaam, in die oude mens nog steeds, dan blijkt dat nieuwe leven de overwinning te hebben, heerschappij te hebben in die oude mens. Dat wil zeggen dat die mens die vroeger als zondaar een zeker levend onder de wet God niet wilde dienen, die blijkt nu niet alleen in staat om God te dienen, maar hij kan het ook, hij doet het ook daadwerkelijk. Ja, niet iedereen. Dat weet ik wel, maar daar gaat het niet om. Daar komt weer dat mensen dan toch liever kiezen voor een wet dan voor de vrijheid. Hebben liever slavernij dan de vrijheid. Niets masochistisch is hen vreemd, denk ik dan altijd maar. Zoek het maar op in het woordenboek. Dan zult u zien dat ik het heus niet buiten zijn verband gebruik. Dat is de betekenis. Maar juist waar een mens vrij is, waar niemand hem meer vertelt wat hij doen en laten moet, daar kan hij wandelen, leven tot eer van God. En daar is hij in staat om als schepsel Gods inderdaad God op adequate wijze, op Gode welbehagelijke wijze te dienen. En dat de mens van nature het daar niet mee eens is of die dingen anders ziet, dat kan wezen, maar dan ben ik weer terug in Galaten 1. Dit is niet een boodschap van de mens, dit is helemaal niet de gedachte naar de mens. Dit is uit God en het blijkt te werken. Paulus, toen die onder de wet leefde, en ik neem aan dat het een heel nette man was, anders zou hij het zover niet gebracht hebben, als hulpje van de hoge priester in de tijd, hè, toch? Hè? Adjudant heet zoiets, hoor. Maar dat is zelfs hulpje. Maar goed, maar hij zou het zover niet gebracht. Hij was niet een nette man, was maar Paulus levend onder de wet. Diende God niet. God zei tot hem, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En toen zei Saul, wie is u? Hoe zit het eigenlijk? Maar het bleek dat hij door de wet juist totaal de verkeerde weg was. Het tegenovergestelde deed van wat hij had moeten doen eigenlijk. In ieder geval het tegenovergestelde van wat God van zijn schepping, zijn schepsel, verwachtte. En wat Saul daarna heeft moeten leren, is eerst dat hij Paul was en niet Saul. Een kleintje in plaats van een verkorene, volgens de betekenis van de naam. Een kleintje, en, want hij stelde verder niks voor. En hij heeft vervolgens geleerd dat de genade Gods genoeg was om de kracht Gods in zijn zwakheid te volbrengen. Zodat hij die zwak was, zo zagen de Korintiërs dat ook min of meer terecht trouwens. Maar dat hij die zwak was, inderdaad niettemin een van de sterkste dienstknechten Gods is geweest die ooit geleefd heeft. Maar uit de rijkdom van Gods genade. Waarna de man zegt, wees alle mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. Maar dat is het verhaal. Eerst in vrijheid staan, dan de levende God dienen. En dat is waar het om gaat, hè. Dus, is er ook geen ruimte voor compromissen. En niet meteen beginnen van 40% voor en 60% tegen of andersom. Dit wordt klassiek, hoor. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over. Nee, geen compromissen, integendeel. Paulus zegt namelijk, en zegt dat hij het zegt bovendien. Ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. Want de wet werd hier wat letterlijker toegepast dan in onze dagen, denk ik dan maar. Gelovigen lieten zich inderdaad besnijden, omdat het nu eenmaal in de wet staat enzovoorts. En Paulus zegt, als je één keer aan de wet begint, dan moet je hem helemaal houden. Wat heeft het voor zin om je te onderwerpen aan een deel van de wet wat je zelf kiest en het andere deel niet? Dus de wet Gods, dat kun je niet maken. Je doet het of helemaal niet. Nou, helemaal kan niet. Dat kan namelijk niemand. Zoals gezegd. En dus ook niet een deel. En dus ook geen besnijdenis. En dan herhaalt hij dat, hè. Ik betuig wederom aan een ieder mens die zich laat besnijden, dat hij dan schuldenaar is de gehele wet te doen wat hij overigens niet kan. Nou, beginnen dan ook niet dan, is het idee. Ook niet proberen. En dus zegt hij, Christus is u onnut geworden, u namelijk die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt in de praktijk van de genade vervallen. Want waar we ons stellen onder wet, wijzen we dus de genade af. Niet 40-60% tegenover elkaar, weet je wel. Dat is 100%. Je kiest voor de wet, dan wijs je de genade af. Dat laatste was wellicht niet de bedoeling, maar dat gebeurt wel. Dat is niet anders. En aangezien die genade van God komt, is het uiteraard God die dat bepaalt. En niet wij. En waar wij kiezen voor wet, wordt de genade van Gods wegen inderdaad afgesloten. Waar wij niet naderen tot de troon van de hoge priester van het nieuwe verbond, ontvangen wij ook niet genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Want wij naderen dan immers in wezen tot de niet eens bestaande. Dat is onzin. Dat de niet eens bestaande hoge priester van het oude verbond. Want dat is wat men dan doet. Nou, die kun je niet alleen niet zien, want dat geldt ook voor de hoge priester van het nieuwe verbond. Die zien we ook niet. Maar die van het oude verbond is er ook niet. Die is namelijk door de dood verhinderd te blijven. Met de woorden uit, wat was het, Hebreeën? Hebreeën 10, de eerste verse. Die is er niet. Die was zelf slaaf van de dood, blijkbaar, want hij is overleden. En waar de laatste gebleven is, weet ik ook niet. Moet verdwenen zijn bij de val van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. Als ik het goed erbij gehouden. Maar die is er niet meer, zodat het veel irreëler is dan ons te stellen onder de hoge priester van het nieuwe verband. En waar wij als gelovigen geen genade meer ontvangen, betekent het dat we niet in staat zijn om inderdaad die levende God te dienen. Dan staan we op onszelf. In de vrijheid, maar volkomen verdwaald, toch. In de praktijk van ons leven. Waarna de apostel zegt hoe hij ervoor staat. Hij zegt, want wij verwachten Dan reken op, wij verwachten door de geest. Niet door de wet, maar door de geest. Dat lijkt een vreemde tegenstelling, maar het is het niet. Wet heeft namelijk alles van doen met vlees. En vlees en geest is een perfecte tegenstelling. De wet is een bediening des vleeses en het nieuwe verbond der genade is een bediening des geestes, volgens 2 Korinthe 3. Dat klopt dus precies. Wij verwachten niet door de wet, maar door de geest. Uit het geloof en dus niet uit werken, want geloof is het tegenovergestelde van werken. En werk hoort weer bij de wet, werken des vleeses. Wij verwachten door de geest, uit het geloof. De hoop der rechtvaardigheid. Dat wil zeggen dat onze toekomstverwachting inderdaad gebaseerd is, niet op onze werken der wet en des vleeses, maar op maar onze toekomstverwachting is gebaseerd op de werking van de geest en is dus gebaseerd op geloof. En daaruit of op grond daarvan, dat is hetzelfde, daaruit of op grond daarvan verwachten wij die toekomende rechtvaardigheid, waarbij het hier uiteraard niet gaat om rechtvaardigheid in verband met wedergeboorte, maar rechtvaardiging van ons leven als zodanig. Wij verwachten ook naar de praktijk van ons leven gerechtvaardigd te zullen worden door de Heer wanneer hij ons tot zonen aanstelt in de toekomst. Wanneer hij ons erkent, niet alleen als zijn kinderen, maar ook als zijn dienstknechten en op grond daarvan dus als zijn zonen, als zijn erfgenamen. Dat is de gedachte. En dat is wat wij verwachten. Niet door de werken des vleeses, maar door de geest en uit het geloof. En als u dan zegt, ja, maar de Bijbel spreekt toch over goede werken die wij zouden doen. Zeg ik, ja, dat is waar, maar het zijn geen werken des vleeses. Het zijn geen werken die uit onze oude mens of uit ons natuurlijk denken voortkomen. Het zijn werken die voortkomen uit geloof. Het zijn die werken die de Heer in ons zou werken. Want hij zou in ons werken beide het willen en het werken. Hij zou ons de wens geven om bepaalde dingen te doen. De ideeën, om zo te zeggen. De wil dus. En hij zou ons ook het werken vervolgens geven, de uitwerking daarvan. Met andere woorden, wij zouden van hem onze ideeën krijgen, om zo te zeggen. En hij zou ons daarbij dan ook de kracht, de gelegenheid, de hulp geven om die werken in de praktijk te brengen. En zolang hij die hulp daarbij niet geeft, ja, dan hoeft er ook verder niks in. Dan hadden we misschien ideeën van onszelf. Maar als de Heer ons op een weg leidt, als de Heer die gedachte geeft, die wil geeft, als het echt van de Heer is, geeft hij ons daarmee ook de mogelijkheid om die wil ten uitvoer te brengen. En dat begint gewoon heel algemeen met, willen wij de Heer dienen of niet? Zo ja, dan zal hij ons de gelegenheid geven om dat in de praktijk van ons leven ook te doen. En niet zozeer opdat de werken Gods in de wereld openbaar zou worden, of opdat door ons vele mensen tot geloof zou komen, en zelfs niet opdat door ons de gemeente zo verschrikkelijk groot gebouwd zou worden. Zelfs dat niet. Want eerst het doel van het werk Gods in ons is nog altijd gewoon opdat wij geestelijk volwassen zouden worden. Opdat wij zouden groeien. Inderdaad, omdat we zouden leren verantwoordelijkheid te dragen, omdat we zouden leren te blijven staan, ondanks de tegenstand enzovoorts. En voor velen is dat al heel wat, moet ik zeggen. Hangt van de persoon in kwestie af en van zijn omstandigheden. De omstandigheden waarin hij leeft. Van anderen mag meer verwacht worden, zo is het nou eenmaal. Maar dat is wat de Heer in ons doet. In ons doen opgroeien tot volwassenheid. En dat is tot eer van de Heer, waarbij je dan dient te bedenken bovendien dat het uiteindelijk niet onze dienst in dit leven, nog in dit lichaam, het belangrijkste is. Het belangrijkste is dat wij geroepen zijn om hem te dienen straks als vrije zonen in de toekomst, na de opname van de gemeente. En ons leven hier is niks anders dan de voorbereiding voor die toekomstige functie. Eigenlijk is ons hele leven in het vlees niks anders dan een school. En de gemeente, voor zover die op aarde is en zichtbaar is, is niks anders dan een opleidingsinstituut. Opdat we in de toekomst zouden worden aangesteld en erkend. Het gaat er niet om het zichtbare resultaat van onze dienst aan hem. Het gaat erom of wij door onze dienst aan hem nu geschikt zullen zijn voor onze dienst aan hem straks in de toekomst. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Het lijkt me een goed moment om eerst te pauzeren. Galaten 5, waar wij terecht waren gekomen bij vers 6, waar staat... Want in Christus Jezus, en dat is heel wat anders dan in Mozes... In Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid... Zodat het niet uitmaakt of het al of niet besneden is. Het betekent daar namelijk niks meer, want het zijn onderscheidingen in elk geval uit de oude schepping. En daar gaat het maar om. Maar in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuwe schepping. Alleen dat staat hier niet. Zo staat het een hoofdstuk verder, in hoofdstuk 6 vers 15. Daar staat... Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. Een nieuwe schepping dus. En in hoofdstuk 5 vers 6 staat, maar het geloof. En het komt uiteraard op hetzelfde neer. Het gaat om de dingen die behoren bij een nieuwe schepping. Waarin wij zouden leven uit geloof en niet uit werken. Niet uit zinnelijke dingen, want daar valt besnijdenis dan toch onder. Maar uit onzinnelijke dingen. In Christus... Heeft dus het geloof kracht. Want dat is wat er staat, hè? Het staat er wel in een negatieve vorm. Maar er staat in Christus Jezus heeft, niet de besnijdenis of de vooruit, maar in Christus Jezus heeft geloof kracht. Hoezo doet geloof dan iets? Als kracht heeft, moet het toch wat doen. Werkt het dan? En dat staat er inderdaad. Geloof werkt namelijk. Staat er, hè? Het geloof, door de liefde werkende. En dat door de liefde laat je even weg, want dat is een bijwoordelijke bepaling. Geloof ik, is meer voor Nederlands. Maar die laten we dus even weg, dan is de zin. Maar het geloof werkende. Waarbij het dus gaat om werken des geloofs. Als iemand werkt, brengt hij werken voort. En als geloof werkt, brengt het geloof werken voort. Maar niet werken der wet, dat zou namelijk niks voortbrengen zijn. Dat is namelijk helemaal niet vooruit, maar achteruit. Hè? Dus achter te brengen in plaats van voort te brengen. Hè? Maar goed, geloof door de liefde werkende. Dat is waar Jacobus het ook uitgebreid over heeft. En ik zeg Jacobus... Ik had net zo goed een andere apostel kunnen noemen, maar Jacobus noem ik omdat die man er legendarisch door geworden is. Hè? Vanwege werken des geloofs. Zijn niet alleen hoorders des woords, dan is men een gelovige, maar ook een dader des werks. Of eventueel des woords, had ook gekund. Waarbij geloof in het woord de basis is voor onze praktische levenswandel en dus voor onze werken. Maar het zijn niet werken van vlees of werken der wet. Zijn werken van de geest. Zijn werken van Christus in ons. Zijn werken die voortkomen uit dat wat in ons hart is. Dat wat in ons gemoed, ons denken is enzovoorts. En dat is waar het hier over gaat. En die kracht die werkt in de gelovigen. En naarmate wij gevuld zijn met het woord Gods, naarmate wij ons daarmee laten vullen, naarmate wij het woord Gods in onze harten laten graveren in plaats van in stenen tafelen dus. Naar die mate zal dat woord, als alles verder in orde is, naar die mate zal dat woord ook in ons leven, in onze wandel, tot uitdrukking komen. Maar begrijp me nou niet verkeerd. Dat betekent niet dat als we zulke beste gelovigen zijn, dat we dan keurig ons aan de wet houden, want dat is helemaal niet de bedoeling. Per slot deed de Heer dat ook niet. Ofwel? Nee. Hij werd vervolgd juist omdat hij genade predikte in plaats van de wet. En omdat hij allerlei dingen deed die niet op zondag, op sabbat, vergist me, die niet op zaterdag mochten. Sabbat. Dus, hè? Ja, altijd een beetje lastig. Vreemd is dat, hè? De zondag noemen we sabbat, maar sabbat betekent zeven. En zondag was altijd de eerste dag van de week. En om het probleem op te lossen hebben ze toen al onze kalenders veranderd. Heb je dat wel eens gemerkt? Ineens beginnen onze kalenders allemaal op maandag. En is zondag de laatste dag van de week. Hebben ze het weer kloppend gemaakt. Dat is waar. Om maar hardnekkig bij het misverstand te kunnen blijven. Heeft men het weer kloppend gemaakt. Behalve in Amerika hebben ze het nooit veranderd. Zodat als je nou een kalender koopt voor op je computer. Tegenwoordig hebben ze allemaal, heb ik gezien, de mogelijkheid. Dan kun je even zeggen wat je de eerste dag van de week wil hebben. Kun je het zelf kiezen. Dat is ook leuk, hè? Goed. Maar goed, dat is een zijlijn, hè? Maar het punt is dat de Heer overtrad de wetten op de Sabbat. Zo was het toch? Hield zich er ook niet aan. En predikte in ieder geval geen wet. Hij predikte genade en dat is waarom hij gekruist werd. Kan trouwens niet missen. Maar goed, we hebben het daar nog over. Het komt hier aan de orde. Dus ik blijf hier maar even bij. De gedachte is namelijk dat geloof kracht heeft. Niet besnijdenis heeft kracht, niet de voorhuid, er komt namelijk helemaal niks uit voort. Integendeel zou je bijna zeggen, maar geloof heeft kracht. Geloof werkt namelijk door de liefde. Dat is heel lastig dan als je niet weet wat liefde is. Hè? Maar om het maar kort te zeggen, liefde staat voor gemeenschap. En heel de gedachte is natuurlijk dat wij die gelovigen zijn, verbonden zijn met en dus gemeenschap hebben met de levende God. En waar in de ene schriftplaats staat dat God zijn geest in ons hart heeft uitgestort, waardoor wij met hem verbonden zijn, staat op een andere plaats dat hij zijn liefde in ons hart heeft uitgestort. Maar het komt op hetzelfde neer. Het gaat erom dat we met hem verbonden zijn. Liefde is gemeenschap. En begrijp u, ik durf haast niet te zeggen, maar liefde is levende gemeenschap. Ik bedoel bewegende gemeenschap. Dat is waar het om gaat. Het is een praktische aangelegenheid wel degelijk. Als liefde geen uitwerking heeft naar buiten, is flauwekul. Daar heb ik geen ander woord voor. Wat kul is, weet ik trouwens niet, maar wel flauw is dan in ieder geval. Hè? Dus stel niks voor. Als geen uitwerking heeft, dan is het niks. En als het uitwerking heeft, dan is het een uitwerking naar gemeenschap. Dan brengt het verbondenheid. Om niet te zeggen dat het dat feitelijk is, al is het in wezen natuurlijk een, hoe moet je zeggen, emotionele verbondenheid. Een platonische liefde noemen we dat. Wat Plato ermee te maken heeft, dat zullen we niet uitleggen. Maar zoiets dan, hè. Maar inderdaad, geloof werkt, want geloof is geloof in het woord Gods. Geloof wil zeggen dat men zijn hart heeft opengesteld voor het woord Gods. En aangezien God woord is, en aangezien zijn woord in ons is, is hij dus in ons. En hebben wij dus gemeenschap met die levende God? Of zoals Petrus het dan zei, zijn wij der goddelijke natuur deelachtig geworden. Dat is liefde. Dat is gemeenschap. Nou goed. En zo werkt dat dus. Geloof heeft dus een uitwerking. Daar waar trouwens gemeenschap tot stand komt tussen het mannelijke, met kleine lettertjes, het mannelijke, de schepper namelijk, en het vrouwelijke, het schepsel, namelijk. Hoe denk je wat daar tot stand komt? Daar wordt nieuw leven voortgebracht. Er wordt vrucht, heet dat, voortgebracht. Staat er ook, hoor. Staat zelfs wat de vrucht is. Nou ja, pas in vers 22, maar goed. De vrucht van de geest. Dus het leven Gods in ons, het leven van Christus in ons. Het mannelijke in het vrouwelijke. Wordt het toch nog een voorlichtingsavond, denk ik dan. Ja, maar dit is echt de voorlichting dan. Het mannelijke in het vrouwelijke, dat brengt inderdaad vrucht voort. Dat is gemeenschap, levende gemeenschap, inderdaad. En dat heeft vrucht, dat heeft kracht. Als er iets kracht heeft, dan is het liefde. En het komt tot stand op basis van geloof. Zo begint het altijd. Geloof wil zeggen dat je luistert. Dat je elkaars woorden serieus neemt. Ik denk dat elke relatie daarmee begint. Naar elkaar luisteren, woorden serieus nemen, overdenken, je eigen maken enzovoorts. En van het een komt het ander. Dus eerst geloof, dan liefde, ook in de praktijk. En daaruit komt dan het een en ander voort. Ik geloof dat er geen ik heb het eens nagevraagd aan meneer Freud, maar die had er een andere term voor. Maar de grootste kracht in het leven van deze oude schepping, en zeker in het leven van de mens, is die kracht van liefde. Hij noemde het seksualiteit, maar goed. Toen heb ik hem maar doorgestuurd naar zijn psychiater. Ja, maar er moet er iets mis geweest zijn, maar laat maar zitten, hè. Maar ik hoop dat u die dingen begrijpt. De grootste kracht in de schepping, wat zeg ik toch? De grootste kracht in de schepping is liefde, want God is liefde. En dat is de grootste kracht in de schepping. En daar gaat het hier om, waar wij de goddelijke natuur erachter zijn, of geest van God hebben ontvangen, zal ik maar zeggen, daar waar wij met die levende God verbonden zijn, doordat wij in hem geloven, daar zal die kracht Gods ook inderdaad in ons leven tot uitdrukking komen. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Dus, besnijdenis en vooruit zijn daarbij hele vreemde begrippen. Al zal het u nu niet meer ontgaan dat besnijdenis en vooruit wel degelijk valt in het kader van wat ik zojuist uiteen heb gezet. Plechtig gesproken. Of niet? Want besnijdenis en vooruit hebben van doen met geslachtsorgaan, met vruchtbaarheid, met voortbrengen. Andere keer leggen we dat dan wel weer eens uit, hoe dat in elkaar zit. Maar het zit in elkaar in elk geval. Hè? Is dat voldoende zo? Goed. Nou, waar het om gaat is dat besnijdenis en voorhuid te maken hebben met het voortbrengen van vreugd. Maar Paulus zegt, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat in werkelijkheid om God zelf, de grootste kracht in de schepping, aan wie wij deel hebben gekregen, met wie wij levend verbonden zijn. En door die gemeenschap, door die liefde, ontstaat inderdaad vrucht. En dat werkt dus. Als er al iets werkt, hè, in de mens of in de schepping, dan is het altijd deze kracht. Die van liefde, gemeenschap. Nou goed. Daar komt hij later op terug, maar eerst zegt hij, gij liept wel. Wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dat is tegenwoordig geen goed Nederlands meer, want er staat een dubbele ontkenning in de zin. En een dubbele ontkenning is nog steeds negatief, maar een enkele ontkenning ook, zodat je net zo goed een van die ontkenningen kunt weglaten. Je kunt het woordje niet dus weglaten. De andere is lastiger weg te laten, want die zit in verhinderd. Dat is moeilijk eruit te krijgen. Dus als je het in normaal Nederlands van vandaag leest, is de zin, wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? En dat niet gehoorzaam te zijn versterkt alleen maar diezelfde gedachte. Alleen in het Nederlands gebruiken wij dat niet meer. Wij studeren tegenwoordig allemaal wiskunde in plaats van taal. En wij denken altijd dat 2 maal negatief, dat het dan weer positief is. He? Toch? Het is wiskundig denken, maar dit is geen wiskunde, dit is gewoon taal. En dat is een heel ander ding. Goed, ik moet nog eens nakijken of de versie van 1977, met wie had ik erover, die versie van 77, of ze dat misschien daarin veranderd hebben. Die kans is groot, hè? Ja, zie je wel? Nou, nee, zie je wel, hebben ze het weggelaten. Dus niet. Dus er is het verschil tussen een naaimachine en een niet-machine, dat weet u toch, hè? Nee? Nou, laten we zitten. Gij liept wel. Wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Er moet iemand geweest zijn die hen van die waarheid, van die vrijheid heeft afgehouden. Alle gelovigen zijn goed begonnen met geloof namelijk. Maar waarom leven ze er niet uit? Hoe komt dat? Er is maar 1 antwoord op, hoor. Omdat iemand er zich mee bemoeit die zich niet mee zou moeten bemoeien. Omdat namelijk die gelovigen dingen worden wijsgemaakt die volstrekt onbijbels zijn. Die wel naar de mens zijn, maar in strijd zijn met het evangelie. Zo gebeurt het altijd. Zal ik eerst eens verder lezen? Dit gevoelen, dat wil zeggen deze gezindheid en deze wijze van denken, is niet uit hem die u roept. Waartoe waren we ook alweer geroepen? Vers 13, tot vrijheid. En in andere schriftplaatsen tot zoonschap, hè? Dit gevoelen is niet uit hem die u tot de vrijheid roept. En dan, een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. En dan komt de hamvraag. Staat een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg? Nou is de vraag, wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? En is het antwoord, ik wacht even. Die vrouw uit Matteüs 13. Ja. Hè? Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan... Oh, wat haal ik weer overhoop. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan... aan een vrouw die een zuurdesem verborg in 3 maten fijn meel. Kennen jullie gelijkenis? Ik ga eens even in 2 zinnen uitleggen dan. 3 maten fijn meel is bestemd voor de Heer. Dat kan niet missen, want de enige andere plaats in de Bijbel waar 3 maten meel genoemd worden, is bij Abraham. Die maakte namelijk een maaltijd van voor de Heer. waarbij de maaltijd bovendien de uitdrukking is van een leven, het bereiden van de maaltijd, dus uitbeelding van een leven, gewijd aan God. Spijsoffer dus is een uitbeelding van het praktische leven, zoals het gewijd is aan de Heer. Drie maten meel dus zijn bestemd voor de Heer. En als daarin zuurdesem verborgen wordt, is de vraag, wat is zuurdesem? En dat is makkelijk genoeg, want wat het ook is, het is zuurdesem der Farizeeën, het is zuurdesem der Sadduceeën, het is zuurdesem der Herodianen. Dus zuurdesem is altijd valse leer. Kan niet missen. Nee, niet het evangelie. Het evangelie is toch niet zuur? Hè? Bovendien, zuurdesem is bedorven deeg. Evangelie is dan niet bedorven. Zuurdesem is de werking van de dood. Dat is niet het evangelie. Dat is valse leer, de Sadduceeën, orthodoxie. Nee, vrijzinnigheid. Farizeeën, orthodoxie. En Herodianen. Dat zijn de politici, hè? De godsdienstige politici. Of hoe het maar heten mag. Toch? Nou ja. Maar goed, het is valse leer. Maar wat er gebeurt is dat een vrouw zuurdesem verbergt in die drie maten fijn meel. Wie is nou die vrouw? Dat is heel gemakkelijk, want die vrouw altijd is in de Bijbel. Israël. En meer in het bijzonder dus. Het Joodse volk, daar komt het op neer. En wat uit bestaat aan het zuurdesem? Dat is dat der Farizeeën, precies, ja. In dit geval, Farizeeën. Bij andere gelegenheid zijn het weer, is het weer der Herodianen, bij de Colossenzen bijvoorbeeld, hè. Zoek de dingen die beneden zijn. Dat is zuurdesem van de Herodianen. Nee, 60% broeder, niet die andere film. Maar goed, daar hebben we het een andere keer weer over, hè. Toch? Dus een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. Waar komt het zuurdesem vandaan? Dat komt bij die vrouw vandaan, van die wet dus. En van het oude verbond. Nog verder terug is het trouwens Babel. Maar dat kan ik nou zo gauw niet in twee zinnen uitleggen. Dan verstien ik, dat wil zeggen, het zuurdesem, of er zijn er die hen verhinderen de waarheid niet gehoorzaam te zijn. Je had natuurlijk kunnen zeggen, degene die de waarheid zouden gehoorzaam zijn, dat is Isaac. En wie dat verhindert, is uiteraard Ismaël. Voorgaande, maar het is precies hetzelfde. Degene die de waarheid gehoorzaam zouden zijn, zijn geboren uit Sara. En degene die dus dat verhindert, zijn geboren uit Hagar. En dan heb je weer het verhaal van die tiener, die twee stammen natuurlijk, hè? Eventueel. Maar goed. De apostel zegt dan in vers 10, ik vertrouw van u in den Heren dat gij niet anders zult gevoelen. Niet anders dan die waarheid. Dat ze bevrijd zouden worden van het zuurdesem, zoals de apostel aan de Korinthe schrijft in 1 Korinthe 5. Zuiver dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg moogt zijn. Want gij zijt ongezuurd. En dat zure gedoe hoort er niet bij. U weet toch wat zuur doet? Zuurdesem. Dat is bederf. U weet toch waardoor die auto zo roest? Komt van zuur. Ja, in de atmosfeer. Zuurstof. En u zegt, ja, maar daar leven wij toch van? Nou, ik heb laatst uitgebreid verhaal gelezen. Ik kan het niet navertellen. Maar het kwam erop neer. Wij leven ervan, maar daar sterven we juist aan zuurstof. We hebben het nodig om in leven te blijven, maar tegelijkertijd worden we erdoor vergiftigd. Sterk verhaal. Maar niettemin. Hè? Er zit wat in, hè? Ja, je verroest ervan dus, hè? Nou, daar komt het ongeveer op neer. Ja. Goed. Dus ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert, die u dus, die in u roert, denk ik altijd, heel populair, hè? Die u ontroert wil zeggen, die u in beweging brengt. Of met de woorden van vers 12, die u onrustig maakt. Die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Dat wil zeggen dat het toch wel enige dreiging van deze woorden uitgaan aan het adres van degene die proberen de gelovigen onder de wet te plaatsen. Dat leest u toch, naar ik aanneem ook, hè? Dat is niet, toch niet mijn interpretatie. Daar staat het toch gewoon. Die u ontroert, die u onrustig maakt, die u onder de wet brengt, die dat zeurdeesem introduceert, die zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. En als het gebeurt door een gelovige, zal ik maar zeggen, een wedergeboren mens, dan is en blijft zo iemand behouden, hoor, daar gaat niks van af. Maar je vraagt uzelf nou eens af, wat er nou zal gebeuren met een wedergeboren mens die om God te dienen, want het zal best maar goede bedoelingen geweest zijn dan, hè, die om God te dienen andere gelovigen onder de wet brengt. Wat denkt u wat van zo iemand terechtkomt? Straks in de toekomst. Zal hij nog een beetje loon ontvangen? En indien niet, dan betekent dat toch dat zo'n leven compleet zinloos geweest is. Dat men weliswaar kind van God is, maar altijd een baby is gebleven in elk geval. Minstens. En dat het alleen echt maar de genade God is waardoor zo iemand behouden wordt. Terwijl hij in de praktijk zijn leven lang gepredikt heeft, zal ik dan maar zeggen, een sterke term dan. Maar gepredikt heeft tegen het woord Gods in. Als zuurdeesem. Het bederf geïntroduceerd heeft in dat wat voor de Heer bestemd was. Zuurdeesem in het fijne meel. Lijkt me toch een duidelijk. Dat is een ernstige zaak ook. Nou. Wanneer de apostel bij zichzelf terecht komt en zegt, maar ik, in tegenstelling tot die lui uit vers 10, maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, dat is een goeie, hè? Dat is een mooi argument, hè? Heel eenvoudig. Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan vervolgd? Want iedereen wist dat Paulus vervolgd werd, juist en vooral door de wettische Joden. Nou, als Paulus nou van mening was dat elke christen, zal ik maar zeggen, elke wedergeboren, dat hij moest besneden worden, dan zouden de Joden toch geen bezwaar tegen maken. Geen enkele reden dus om Paulus te vervolgen. En als Paulus gepredikt zou hebben dat elke gelovige netjes moet leven onder de wet, en dat in die dagen is dat niet anders dan de Joodse wet, dan zouden toch de Joden daar niet over gevallen zijn. En nog sterker, als Paulus op 40-60% gestaan had, op de schaal van oude Nederlandstad, hè? Maar goed, als hij op 40... Hè? Zeg ik iets verkeerd? Als hij op 40-60% gestaan had, hadden wij Paulus wel even over de drempel kunnen heen helpen en zeggen, maar Paulus, als het nou toch niet zoveel uitmaakt, waarom predik je dan niet gewoon dat die mensen onder de wet moeten? Want alle dingen zijn geoorloofd, dus je mag ook onder de wet leven enzovoorts. Het kan nooit verkeerd zijn. Maar in ieder geval heeft het tot gevolg dat wij als gelovigen dan niet meer vervolgd worden. Krijgen we eindelijk rust. En dat is toch nuttig voor het evangelie. Als we ons netjes aan de geldende regels houden, dan krijgen we misschien de vrijheid ook. Dat we niet vervolgd worden, maar bovendien vrijheid hebben. Ingang hebben bij de mensen, dan wijzen ze ons niet af.